Goedemiddag, gemeente van Christus, jongens en meisjes, ouders en anderen hier in de kerk en ook die op afstand met ons verbonden bent. Hartelijk welkom in deze middagdienst voor middag. Een dienst waar we als gezamenlijke gemeente van Vinkeveen en Wilnis mogen houden en waarmee we de onderlinge verbondenheid mogen proeven en smaken. In deze dienst gaat voor dominee Bart. Ook werkt het kinderkoor Ismaël mee. Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Wij vragen in de kerkdiensten om Gods zegen. Gewas is alles wat in de aarde groeit en arbeid is al het werk wat we mogen doen. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Daar hebben we de Heere bij nodig. Dat mogen we elke dag vragen, maar vandaag staan we daar extra bij stil. Hij wil ook ons alles geven wat we nodig hebben. We vinden dat meestal normaal. Maar als we er goed over nadenken, dan blijkt niets normaal. Denk maar eens aan die verschrikkelijke oorlogen in deze wereld. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. We mogen ons vasthouden aan de hemelse norm. Leven in afhankelijkheid van ons God. Vanavond om 19:30 is er nogmaals een eredienst met dominee Plug uit Barneveld. Dan staan we opnieuw stil bij de noodzaak van Gods zegen bij alles wat we doen. Vandaag is er maar één collectedoel in plaats van twee. Deze collecte is voor het jeugdwerk in onze gemeente en telt daarmee dubbel. Gaven kunt u in de collectezak doen of overmaken. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heer wij wil en wij leven zullen. Onze voorzang is lied 596 uit Weerklank. En dat gaat: als u bidt, dan zal hij je geven. Als u klopt aan de deur, zal hij open doen. Als u zoekt, dan zul je het vinden. Halleluja. Heel toepasselijk voor deze dag. En dan wensen wij elkaar hier een gezegende dienst. Hier of op een andere plaats.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Het is mooi dat we zo bij elkaar mogen zijn op deze biddag voor gewas en arbeid. Dat is ook een moment om stil te worden voor God, jong en oud, wie we ook zijn. De houding om het van God te verwachten. En dat gaan we zingen vanuit Psalm 62, de versen 1 en 4. We gaan nu het christelijke geloof belijden. En moet je zo met me opletten, het zal eerst gaan over God de Vader. Daarna gaat het over de Heer Jezus. Daarna over de Heilige Geest. En als laatste over de kerk. En wat je ook allemaal mag ontvangen van die God in zijn kerk. En ik denk dat je het al bijna uit je hoofd kent, want als je hier vaker in de kerk komt, heb je dat vaak genoeg gehoord. Dus probeer het maar in je gedachten mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. op de derde dag weer opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zingen nu Psalm 143, vers 1. Laten we bidden. Heere, trouwe God in de hemel, wil ook onze gebeden horen. We hebben het gezongen en nu mogen we ook bidden. En alles mogen wij voor u neerleggen, want u zegt: stort je hart uit voor mijn aangezicht. Leg het voor mijn ogen neer, ik zie het en ik luister. En ik zal doen wat goed is. Heren, we danken u dat we een biddag mogen hebben. Wat is het goed om aan het begin van het seizoen voor de landbouwers en de boomkwekers en de fruittelers stil te staan erbij dat de dieren en de planten en de bomen en de vruchten niet groeien zonder uw zegen. We hebben ons eten aan u te danken. Het is zo'n kostbaar geschenk. Zo elke dag eten en drinken mogen hebben. En daar vragen wij u om. Aan het begin van dit seizoen of u ook weer opnieuw regen en droogte op zijn tijd wil geven. Dat u geven dat planten mogen groeien. Dat er geen ziektes onder de dieren zullen zijn. Dat we in vrede en veiligheid mogen leven onder uw zegen. Maar Heer, we kunnen toch niet leven van brood alleen. We hebben ook voedsel nodig voor onze ziel. Heer, wilt u ook dit jaar weer werken door uw geest, spreken door uw woord. Heer, bouw uw gemeente op, hier in Wilnis, in Waverveen, in Vinkeveen. Breid uw koninkrijk uit, wilt u ook weer aan Wilnis een nieuwe predikant geven, zodat ze ook hier een eigen voorganger weer mogen hebben. Wilt u geven dat er al kinderen heel jong u mogen liefhebben, en dat mensen ook bij het groter worden, jongeren trouw mogen zijn en blijven aan u. Geef ons een nieuw hart en een nieuwe geest. We willen u bidden voor de kerkraad, maar ook voor de clubs en voor de catechisaties en al die andere dingen die mogen gebeuren in de kerk. Laat het een plek mogen zijn waar we vergeving van zonde mogen ontvangen en waar we hoop mogen ontvangen. Heren, we willen u bidden om kracht voor ons werk, thuis, op school, bij onze opleiding of stage. We bidden ook voor elkaar als we door ziekte of zwakheid of ouderdom zorgen ervaren in ons leven. Wilt u genezing en kracht geven? Wilt u ook helpen om moeilijkheden te verdragen? En wilt u vooral ook geven dat we mogen geloven in de Heer Jezus met heel ons hart? We willen u bidden voor de school. We willen u bidden voor meesters en juffrouws, voor leerkrachten en onderwijzers. Wilt u in het bijzonder ook het christelijke onderwijs zegenen, dat er een goed getuigenis van uit mag gaan. Heere, wilt u met uw Heilige Geest ook werken, thuis in de gezinnen, dat daar liefde mag wonen, dat we daar het geloof mogen meekrijgen, dat daar de Bijbel mag opengaan. En als er problemen zijn, wilt u dan helpen om daarmee om te gaan en uitkomst geven. Heer, misschien zijn er ook wat mensen in verwachting. Zien we uit naar de geboorte van een nieuw kindje. Wilt u uw bewarende hand uitstrekken, uw bescherming geven en ook zo uw verbond voortzetten van het ene geslacht weer op het andere. Misschien is er ook verdriet, is er rouw en pijn. Wilt u dan troost en kracht geven? We mogen toch ook geloven dat voor wie u lief hebben ook de moeilijkste dingen meewerken ten goede. En dat als we u lief hebben, dat de dood niet het einde is, maar de doorgang is naar het eeuwige leven. Heere, laat ons mogen gaan op de goede weg. Niet de verkeerde weg die naar het verderf gaat. De weg van ongehoorzaamheid en van opstand tegen u. Maar laat ons mogen lopen op de smalle weg die naar de heerlijkheid gaat. De weg van geloof en van luisteren naar u. En trouw zijn aan u. Heere, ontferm u zich ook over al die landen waar oorlog is. We bidden dat er vrede mag komen. We bidden voor allerlei landen in Afrika, we bidden voor Oekraïne, we bidden voor Israël. We willen u ook bidden voor uw schepping die zucht en voor al die mensen die getroffen zijn door rampen of armoede. Heere, we mogen onze gebeden op deze biddag juist bij u brengen en wilt u ze verhoren, om Jezus wil alleen. Amen. Nou, dan is het nou tijd om naar het kinderkoor te luisteren en als kinderen natuurlijk om met elkaar te gaan zingen. En daarvoor nodig ik jullie uit om naar voren te komen. hebben nu mooi gezongen. De Bijbel is mijn dagelijks brood. Het maakt me sterk, het maakt me groot. De Bijbel is Gods woord voor mij. Daar gaan we ook uit lezen uit de Bijbel. Dan zie ik dat de schriftlezing niet op de liturgie staat afgedrukt. Dus als u een Bijbel hebt, of als jij een Bijbel hebt, dan kun je meelezen. En anders moet je maar goed luisteren. We gaan namelijk lezen uit Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. Geschiedenis die naar begint, maar toch ook wel heel bijzonder eindigt. Handelingen 12. Daar lezen we over Petrus die in de gevangenis zit. Luister maar. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. Weet jullie trouwens welk feest er dan aankomt als de dagen van de ongezuurde broden zijn? Is het paasfeest. Dus het was bij het paasfeest. En toen Herodes ook Petrus gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken. Omdat hij hem na het paasfeest wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden. Daar wordt trouwens niet bij bedoeld van, als jij iemand hier voor in de kerk leidt, dan leid je iemand naar voren, dan kan iedereen je zien of horen. Maar als Petrus voorgeleid moest worden aan het volk, dan betekende dat Petrus daar op het schavot moest staan. En dat zijn nek hem afgesneden werd of iets anders. Terwijl iedereen moest toekijken, dus er was iets verschrikkelijks wat er ging gebeuren. Hij zou dan gewoon in het openbaar vermoord worden. Dat wordt ermee bedoeld, dat hij voorgeleid zou worden. Hij zou vermoord gaan worden, terwijl iedereen ernaar moest kijken. Maar goed, dat gebeurt uiteindelijk niet. Want toen Herodes, dan zit in vers 6, hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er verscheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En Petrus ging naar buiten en volgde de engel. En hij wist niet dat het werkelijkheid was, wat door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen ze 1 straat verder. En meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik dat werkelijk de Heere zijn engel heeft uitgezonden en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en aan het bidden waren. Dus die hielden ook een soort biddag, alleen dan hielden ze 's nachts. Midden in de nacht waren ze aan het bidden, voor Petrus. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. Ik weet niet of hier kinderen in de kerk zijn die Rodé heet. Is toevallig iemand die Rodé heet? Nee, er zijn wel eens kinderen die Rodé heten. Ik heb ze wel in de familie zitten, iemand die Rodé heet. Nou, dat was een dienstmeisje. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open. Maar ze rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten en hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag geworden was, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hij bleef daar. Tot zover het woord van God, tekst van de preek, is vooral vers 5, waar we lezen, Petrus werd in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Het gaat vandaag over samen bidden. We gaan nu eerst met elkaar nog zingen. Dat doen we uit Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Waar we zingen dat we ons smeken. Dus dat is als je het moeilijk hebt, je smekingen en je klagen. Dat mag je allemaal aan God vertellen. Hij neigt zijn oor. Weet je wat je oorneigen is? Moet je maar eens naar mij kijken. Weet je wat je oorneigen is? Kijk eens. Je oorneiging is dat je zo bukt om naar iemand goed te kunnen luisteren. Dat is je oorneiging. En de Bijbel zegt, dat doet God ook. Als jij bidt, dan luistert God zo naar je, om je te horen. Hij luistert echt naar je. Nou, dat gaan we zingen uit Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Oh, dan gaan we nu de preek doen. Ga er maar even goed voor zitten, dat je goed kunt luisteren. Dat duurt natuurlijk altijd eventjes, hè, preek. Beste kinderen, geliefde gemeente, samen bidden. Ik denk dat jullie dat ook wel eens doen. Misschien in de klas of thuis. Ik weet nog van vroeger bij mij thuis, als ik ging slapen, dan ging mijn vader, en ook wel eens mijn moeder, maar meestal mijn vader, die ging dan met mij bidden bij het bed. Dan ging ik op mijn knieën zitten voor het bed. Mijn vader die zat gewoon op het bed. Dan vroeg mijn vader altijd aan mij van waar moeten we voor bidden. En volgens mij zei ik altijd dezelfde dingen. Zoiets van voor de armen en voor de zieke kinderen. En voor de zending. En volgens mij ook nog voor de vervolgde kerk had dat mijn vaste riddeltje waar hij altijd voor moest bidden. Want ja, wat wist ik als klein kind waar je nou precies voor moet bidden. Maar dan bad mijn vader. Dan bad hij samen met mij en hij bad voor mij. En mijn vader deed ook nog wat dingen bij, zodat het niet elke dag hetzelfde gebed was. Zo heeft mijn vader mij eigenlijk leren bidden. Op een gegeven moment vroeg hij ook wel eens aan mij, van nou moet jij beginnen en dan maak ik het af. En zo was je samen aan het bidden als klein kind al. Dat is voor mij nu natuurlijk heel lang geleden. Wat is dat mooi om samen te bidden. Eigenlijk doe je dat ook als je met elkaar als gezin aan tafel zit. Je bidt met elkaar voor het eten. Het is mooi als dat hardop kan gebeuren. Maar ook vandaag zijn we bij elkaar als kerk, als gemeente, om samen met elkaar te bidden tot God. In de Bijbel lees je ook over samen bidden. En dat hebben we net ook gelezen. Mensen die samen met elkaar aan het bidden waren. Niet in een kerkgebouw, maar in een huis. Het was ook niet de hele gemeente, want die kerk die was zo groot. Er waren wel een paar duizend mensen lid van de kerk. Dus het zal nooit de hele gemeente geweest zijn. Maar ze waren met elkaar aan het bidden. 'S Nachts in huis. Waarom? Nou, we hebben het gelezen. Omdat Petrus in de gevangenis zat. Nou, hij zat er niet, hij lag er te slapen. Dat is eigenlijk mijn eerste punt van de preek. Petrus die slaapt. Dat hij sliep was natuurlijk niet erg, maar dat de plek waar hij lag te slapen in de gevangenis, wat was dat verschrikkelijk. Koning Herodes had een hekel aan christenen en hij kwam erachter dat hij sommige mensen er een plezier mee deed, als hij de christenen vervolgde. Zoals ook vandaag de dag heel veel christenen niet zomaar samen kunnen komen net als wij. En vervolgd worden. Ze worden gevangen gezet. En hij pakte eerst Jacobus op. De discipel Jacobus, de broer van Johannes. En hij liet die vermoorden. En de mensen vonden het wel best. De Heer Christen minder. Toen ging hij nog meer durven. Toen dacht hij, ik ga nu een van de belangrijkste discipelen proberen te pakken. Petrus. En Petrus nam die gevangen en zette hem in een donker hol in de gevangenis. Zwaar bewaakt was Petrus. Petrus, hij lag niet gewoon te slapen, zij zijn in bed ligt te slapen. Maar Petrus, moet je even naar mij kijken, hij lag zo op de grond. Zijn armen wijd, aan deze arm zat een ketting vast. Aan deze arm zat een ketting vast. En deze ketting zat vast aan een soldaat die naast hem tegen de muur zat een beetje te hangen. Die moest ook de nacht maar doorkomen. En aan zijn andere hand zat nog een soldaat. En zo lag hij daar, geboeid op de grond, aan twee soldaten vast. Als Petrus zich omdraaide, dan keek de ene soldaat naar hem, wat ben jij aan het doen? Draaide zich de andere kant op, dan keek die andere soldaat wel naar hem. En als Petrus niet heel rustig lag, dan gaven ze misschien nog wel een keer een flinke ruk eraan. Zodat Petrus pijn had. Zo lag hij daar gevangen op die vloer, op die koude, harde grond. Twee kettingen vast aan soldaten. En bij elke deur had Herodes de deur van de cel en de volgende deur van de gang. Daar stonden 4 soldaten op wacht. Dubbele wacht, extra veel soldaten. Zo lag Petrus gevangen. Al een paar dagen. En terwijl het volk paasfeest vierde, was het feest nu bijna voorbij. En koning Herodes was van plan, dat was al lang aangekondigd. De dag na het feest. Dan ga ik hier op het plein Petrus doden. Dat was het plan. En dit was de laatste nacht die Petrus had. Wat denk je? Zou hij lekker geslapen hebben? Zou hij de hele nacht wakker gelegen hebben? Wat zou jij doen? Als je weet, morgen word ik gedood. denk dat ik wakker zou liggen. Ik denk dat ik me zorgen zou maken, of niet? Maar als de Heer Jezus bij je is, dan kun zelfs jij nog rustig slapen. En de Heer Jezus was bij Petrus in de gevangenis. Heel dicht bij hem. Petrus lag en sliep gerust van s Heeren trouw bewust. Maar terwijl Petrus daar zo rustig lag te slapen, liet God hem niet rustig slapen. De Heer stuurde iemand naar die cel toe, een onverwachte helper. Opeens was daar een licht in die cel. Petrus kreeg een por in zijn zij. Het was geen soldaat. Het was een licht. Een engel. Die Petrus wakker maakte en zei, sta snel op. Opstaan als je zo klem ligt. En Petrus staat op en ik weet niet of ze rinkelde of dat ze helemaal stil vielen, maar die kettingen vielen van zijn handen af. En Petrus staat overeind. En de engel zegt, je moet je riem omdoen en je mantel aan en je schoenen aan. En Petrus die doet dat en zijn bovenkleed slaat hij om. En de engel zegt, meekomen, volg mij. De deur van de cel, die zat nog op slot. Hij gaat vanzelf open, stil en geruisloos. Naast die deur staan vier soldaten. Zwaard in de gordel, speer in de hand. Ze merken niks. Ze lijken wel blind, die soldaten. Ze staan op wacht en hebben niks door. De deur aan het eind van de gang, hetzelfde. Weer vier soldaten op wacht, de deur gaat open. Geen gepiep, geen geknest, geen gerammel. Op een wonderlijke wijze gaat die deur open. Daar zorgt die engel voor, met de kracht van God. En zo gaat het vier deuren achter elkaar, zelfs bij de laatste ijzeren poort. Ook die gaat vanzelf open. En Petrus loopt samen met die engel naar buiten. En ze lopen samen nog één straat. Dan is de engel weg. Ja, en daar staat Petrus daar in de kilte van de nacht. En ik kan me zo voorstellen dat hij ze in zijn arm geknepen heeft. Ja, dat voelt hij. En misschien wel met zijn voet even op de grond gestampt heeft. Ja, hij is echt wakker. Hij droomt niet. Want eigenlijk de afgelopen paar, 5 minuten wist hij nog niet of hij nou wakker was of dat hij droomde of hij nou een visioen zag. Het is echt, hij is echt uit de gevangenis. Gered door God. Petrus, die daar lustig lag in de gevangenis. Hij was niet bang, want hij wist dat het goed was met hem en God. Hij wist dat als hij zou sterven, dat hij naar de zaligmaker zou gaan. Dat hij bij Jezus mocht zijn voor altijd. Dat wist hij. Maar het was nog niet de tijd van God voor Petrus. Trouwens, kinderen. Weet je wie er wel bang was? Niet Petrus. Maar gek genoeg. Die koning Herodes. Die was bang. Want het was natuurlijk heel raar dat hij zoveel soldaten had neergezet om één iemand te bewaken. 4 keer 4 soldaten plus nog 2 naast Petrus, 18 soldaten op de wacht. Allemaal deuren achter elkaar op slot, daar kan toch nooit iemand ontsnappen. En toch was koning Herodes wel bang. Bang dat Petrus zou ontsnappen. Waarom? Nou, dat was al een keer eerder gebeurd. Mensen die een Bijbel hebben of moeten thuis ons maar nagaan, als je een paar hoofdstukken terugbladert in Handelingen 5, dan lees je dat toen de hoge priester, dus niet de koning, maar de hoge priester had toen de apostelen, Petrus, Jacobus, Johannes en nog een paar meer, had die gevangen laten zetten. En toen was er ook 's nachts een engel gekomen en die had al die apostelen weer naar buiten gelaten. En dat verhaal, dat was voordat koning Herodes koning was, maar hij kende het natuurlijk wel. Dus hij heeft gedacht, ik moet oppassen. Straks, u zult nog zien dat er iets gebeurt. En dan zeggen ze dat een engel hem verlost heeft. Dat mag niet gebeuren. Zo was koning Herodes wel bang. Eigenlijk was hij bang voor God. En wat hij deed was het domst wat je kunt doen. Als je bang bent voor God, dan kun je beter je zonde aan God belijden. En vragen om vergeving. In plaats van tegen God willen vechten. Dat Herodes probeerde, want dat verlies je toch. Het is veel beter om te zingen, God heb ik lief. Want die trouwe Heer die luistert naar mijn stem. Dan dat je probeert tegen God in te gaan. Koning Herodes probeerde het wel. Hij werd er alleen bang van en het lukte hem niet. En waarom niet? Nou, toen Petrus over straat liep, waar ging hij naartoe? Hij ging naar dat ene huis toe waarvan hij wist, daar wonen mensen van de kerk. En toen hij daar kwam en op die deur klopte, toen bleek dat daar dus binnen iedereen aan het bidden was. Petrus sliep. Maar de gemeente, die was wakker, die was aan het bidden. Terwijl hij gevangen zat, dat is het tweede punt van de preek, de gemeente bidt. Samen sta je sterk. En dat is ook in het geestelijke leven zo. Daarom wil God ook niet dat we proberen in ons eentje te geloven. Maar God wil dat we dat samen met elkaar doen als een kerk. En als een gezin. Dat je ook samen bidt en samen zingt en samenkomt. En zeker in de nood. Ze waren bij elkaar gaan zitten, de gemeenteleden. En ze gingen bidden, gewoon de hele nacht door. Als er één iemand klaar was met bidden, dan zongen ze misschien een lied met elkaar. En dan zei iemand anders, nou ga ik bidden voor Petrus. En als die dan uitgebeden was, ja, wat moet je zeggen? Ik was als klein kind, als ik met mijn vader aan het bidden was, wist ik al snel niet meer wat ik moest zeggen. Hè? Maar dan bad mijn vader wel verder, die wist veel beter wat hij kon zeggen, want die was ouder dan ik. En wist veel meer van de Heer. En zo is dat in het geestelijke leven. Dan kun je elkaar tot steun zijn. En zo waren ze met elkaar aan het bidden. Steeds weer bad iemand anders. En ze dachten, dit is de laatste nacht. Misschien zal God ons gebed verhoren. Misschien wil God een wonder laten gebeuren, dat Petrus gered mag worden. Ze hebben misschien ook al tegen God gezegd, Heere God, Petrus is zo belangrijk voor de gemeente. We weten wel dat u het allerbelangrijkste bent. Uiteindelijk kunnen we Petrus missen, maar we willen hem niet missen. Heere, wilt u hem sparen? Ze hebben misschien op een gegeven moment ook wel gewoon gebeden. Heere, wilt u Petrus kracht geven? Dat hij het vol mag houden. Dat als hij daar morgen staat en ze hem misschien onder druk zetten om te zeggen dat Jezus niet opgestaan is. Dat hij het dan niet toegeeft. Wilt u hem helpen? Dat hij de moed mag hebben om liever te sterven dan het geloof op te geven. Zo hebben ze gebeden. Er zijn vandaag ook christenen die in de gevangenis zitten. Heel veel christenen zelfs, in allerlei landen. Het bekendste land is dan natuurlijk Noord-Korea. Maar er zijn heel veel landen dat heel gevaarlijk is om te geloven in de Heere. Als je een land hebt als Nigeria, dan worden elk jaar honderden christenen vermoord. En soms zelfs gewoon complete dorpen, zeg maar, aangevallen. Een christelijk dorp. Dan zouden ze gewoon met motors en geweren een dorp als Wilnis binnenvallen. En dan de christelijke school opzoeken en de kerk en dan gewoon in het wilde weg schieten. Dat gebeurt in een land als Nigeria. En wat moeten we dan doen? Bidden. Juist ook bidden voor de christenen daar. Zoals die gemeente bad voor Petrus. Bid dat ze het vol mogen houden. Dat jongeren niet denken, ja, ik vind het te gevaarlijk om christen te zijn. Nou, ik vlucht wel. En ik stop met geloven. En zo hebben ze gebeden met elkaar, samen bidden. Maar ook voor de gewone dingen mag je samen bidden. En dat doen we vandaag. Vandaag bidden we voor het gewas. Dat betekent gewoon je bidden dus dat ook dit jaar weer de aardappels mogen groeien. En de kool, en de tomaten, en het maïs, het gras. En dat de koeien weer kunnen grazen en hun melk kunnen geven. Ze straks weer de wei in kunnen gaan. Daar bidden we voor met elkaar als gemeente. Want die gewone dingen zijn niet gewoon. Het is een wonder dat je elke dag eten mag hebben. En daarom willen we aan het begin van het jaar God daarvoor bidden. En aan het eind van het jaar, op de dankdag, willen we God daarvoor danken. En we bidden ook voor de arbeid. Dat is een moeilijk woord, voordat je gewoon naar school kunt gaan en je werk mag doen. Dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn ook kinderen die gewoon een heel jaar niet naar school toe gaan. Niet omdat ze vakantie hebben, maar omdat ze ziek zijn. Ik heb dat zelf meegemaakt in mijn gezin. Met een dochter die echt heel erg ziek was. Heel erg een pijnziekte. Nou, dan is het niet gewoon meer. En dan ben je blij als ze voor het eerst na anderhalf, twee jaar weer één ochtendje naar school kan. Nou, een ochtend was het niet eens. Dan ga je om 9 uur zet je haar af bij het speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen. En dan ga je zelf rondje door het bos lopen en om 10:30 neem je er weer mee. Is het 2 uurtjes er geweest. Als jij morgen weer naar school mag gaan of overmorgen, lagere school, middelbare school. Het is echt iets bijzonders dat je dat mag en dat je gewoon gezond bent. Dat kan. Het kan echt ook heel anders zijn. En als je gewoon als gezinnetje met elkaar thuis kan zijn, als je eten hebt, als je met elkaar aan tafel mag zitten. Dat is een geschenk hoor. Dat is echt heel bijzonder. En op deze middag bidden we of God ons dat ook wil geven. Dat bidden we voor elkaar en met elkaar. En op de dankdag staan we er in het bijzonder bij stil om God ervoor te danken. En dat is goed om dat met elkaar samen te doen als gemeente. Want weet je, als je het in je eentje moet doen, dan vergeet je het zo makkelijk. Maar als je er nou 1 dag in het jaar speciaal voor hebt, dan heb je ook gewoon deze dag om er met elkaar bij stil te staan. En om het niet te vergeten. Want dat mogen we niet vergeten. En zo was die gemeente toen in handeling aan het bidden. En mogen en moeten ook wij bidden voor elkaar. Het laatste wat ik nog wil zeggen is, eigenlijk het derde punt van de preek. Petrus die sliep in de gevangenis. Petrus slaapt, de gemeente bidt. En de Heere verhoort. Petrus, hij wordt gered. Hij dacht eerst dat het een droom, een visioen was. En toen bleek het echt te zijn. God luistert naar het gebed. Weet je wat eigenlijk zo bijzonder was? En ook wel een beetje opvallend was. Toen Petrus daarbij dat huis kwam, waar de gemeente aan het bidden was, klopt Petrus op de deur. Bonk, bonk, bonk. Mensen schrikken de gemeente. Christen die er zijn. Het zal toch niet zijn dat ze ontdekt zijn. Dat de soldaten voor de deur staan. Ze sturen mij even een dienstmeisje er naartoe om te kijken wat het is. Rodé heet ze. Haar naam is niet vergeten. En dan hoort zij bij de deur de stem van Petrus. En ze is zo opgewonden daarvan. Ze rent meteen terug om het goede nieuws te vertellen. Petrus staat voor de deur, zegt ze. En hoe reageren dan de biddende mensen? Die zeggen, nou, dat kan niet. Rodé, je bent in de war. Je hebt gewoon zoveel gebeden dat je nou denkt dat hij er echt staat. Dat kan echt niet gebeden. Ja, maar hij is er echt. Nou, zegt ze, dan is het misschien een engel die voor de deur staat. Klinkt bijna een beetje zoals een beetje de spot met te drijven. Zo van, Rodé, je verbeeld je gewoon wat. Maar Petrus, die blijft kloppen op die deur. Bonk, bonk, bonk. Hij klopt nog wat harder. Ja, en dan gaan ze maar zelf eens even kijken. Niet alleen maar dat dienstmeisje sturen. Het was misschien maar een hele jonge meid. En dan blijkt het echt Petrus te zijn. En wat zijn ze blij en ze doen de deur open. En ze vallen elkaar in de armen. En Petrus is verlost en gered. En toch is het wel opvallend eigenlijk, hè. Deze mensen zijn aan het bidden, de hele nacht. En op het moment dat God hun gebed verhoort, geloven ze het eigenlijk niet meteen. Dan denken ze, het kan niet waar zijn. Dus eigenlijk, toen die mensen aan het bidden waren, hadden ze de moed ook al opgegeven. Ze dachten, er gaat toch geen wonder gebeuren. Er gaat niet iets bijzonders gebeuren. Maar goed, we kunnen altijd nog bidden of God kracht wil geven, of die wil helpen. En zo zie je dus, Dat is ook iets wat wij toch vaak hebben als we bidden, dat we eigenlijk te weinig van God verwachten. Dat we soms al van tevoren denken, ja, ik vraag het wel aan God, maar ja, zal hij het wel kunnen geven en zal hij het wel willen geven? En aan de andere kant kan God echt dingen doen die je niet verwacht. En dingen die veel groter zijn dan dat we van hem vragen. Of dat eigenlijk als jij de moed al hebt opgegeven, dat je denkt het gaat niet meer veranderen. Dat God wel verandering geeft. Als ik denk aan mijn dochter waar ik het net over had. Op een gegeven moment hebben de artsen ook gezegd van nou ja, wij weten ook niks meer. We geven de hoop op genezing op, je zult ermee moeten leren leven. Maar ze is wel genezen. Nou, dat is een gebedsverhoring. Dat zien we nog altijd als een wonder van God. Ze mocht toch genezen. En ja, dan sta je erbij stil en dan denk je, ja, ik had het eigenlijk al opgegeven, de moed. Ik volgde meer wat de artsen zeiden dan wat God zei. En is het dan zo dat iedereen genezen wordt waarvoor je bidt, of dat niemand gaat sterven als wij ervoor bidden? Nee, wij blijven ook kwetsbare mensen. Ook aan ziekte en zwakheden onderworpen, net als de Heer Jezus. Ook Jezus die bad, toen het kruis dichtbij kwam, Vader, verlos me uit dit uur. Hij zou het liefste willen dat die drinkbeker van het lijden en sterven ook aan hem voorbij ging. Maar God zei nee. Ik wil dat je die drinkbeker van lijden en sterven wel gaat drinken. En dat had natuurlijk ook Gods antwoord kunnen zijn op ons gebed in ons gezin. Dat God had gezegd, je zult dit lijden wel moeten dragen de rest van je leven. En dan was dat heel zwaar geweest. Dan had God daardoor kracht voor gegeven, dat geloof ik. En daarin is God vrij, maar laten wij niet te weinig van God verwachten. Kinderen, als je nou vanavond je handen vouwt, hè, zeg maar gewoon de dingen die in je hart leven tegen God. Vertrouw maar op God. Soms geeft God veel meer dan dat je kunt denken. En soms moet je ook veel langer wachten dan dat jij verwacht had. God is vrij daarin. Maar God wil dat wij bidden. En weet je wat het mooie is? Ook toen mijn dochter al nog lang niet genezen was. Dat we wel heel vaak gemerkt hebben. Ook wel als ze het er zelf heel moeilijk mee had. Of een van de andere kinderen het er moeilijk mee had. Dan gingen we met elkaar op de rand van het bed zitten. En dan bad je voor elkaar. En dan was de pijn nog hetzelfde. De ziekte was niet weg. Maar er was wel rust gekomen. Rust die God geeft in je hart. Als je tot hem bidt. En daarom laten we vooral bidden. En laten we samen bidden. Amen. We zingen met elkaar Psalm 32 vers 4. Gij zijt mij Heere ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar gij mij in ruimte stelt. En dat gebeurde met Petrus, hè. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Psalm 32 vers 4. luisteren opnieuw naar het kinderkoor. En er staat boven het kinderkoor Ismael, maar het is natuurlijk eigenlijk een projectkoor. Er zijn wat meer kinderen bij aangesloten. Hè?
Mooi dat u voor ons hebben gezongen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Adam, Eva, Joshua en Job. En dat is natuurlijk eigenlijk een uitnodiging om er ook je eigen naam bij aan te vullen. Je eigen naam, ook jouw God. God heeft al bij de doop al laten zien dat hij je God wil zijn. En dan wacht hij ook totdat jij ook eigenlijk tegen God zegt. Van ik wil ook uw kind zijn. Die hebben ze ook. Maar die hebben we vandaag niet gehoord. Maar hij bestaat dus wel. Dankjewel. Zullen wij met elkaar danken en bidden? Heere trouwe God in de hemel. U die de God bent van Abraham, Isaac en Jacob. En om Christus wil ook onze God en Vader bent. Heere, doe ons dat in een oprecht geloof aannemen. En niet in ongeloof afwijzen. Heere, we hebben gehoord over u, de God die hoort naar het gebed. Een gemeente die samen bad en op het moment dat ze zelf eigenlijk alle hoop op verhoring verloren waren. Het zich niet meer konden voorstellen dat er nog een wonder zou gebeuren. Gaf u wel het wonder. Zo bent u bij machten om meer te kunnen doen dan dat wij ooit kunnen bidden of zelfs kunnen denken. En tegelijkertijd bent u ook die God die uw eigen weg gaat. U redde Petrus wel. Jacobus gaf u een andere toekomst. Die mocht meteen al voor eeuwig bij zijn zaligmaker zijn. Uw wil geschieden. U leert ons om dat te bidden. Laat uw naam geheiligd worden, ook in onze omgeving en ook in ons midden. Heere, geef ons dagelijks brood, wat we elke dag nodig hebben. Vergeef ons ook elke dag weer onze schulden. In een wereld vol verzoekingen en verleidingen bidden we u, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. U weet ook hoe de boze probeert uw kerk af te breken op allerlei manieren. En we bidden in het bijzonder voor uw kerk die vervolgd wordt. We bidden u voor christenen die gevangen zitten. Het kan zo uitzichtloos lijken. Maar wilt u bij hen zijn in de gevangenis, dat ze mogen weten dat ze niet alleen zijn? En wilt u toch ook geven dat gevangenisdeuren mogen opengaan? Zoals toch ook al zo vaak gebeurd is. Dat christenen opeens vrijgelaten zijn of op een andere manier vrij mochten komen. We bidden u voor hen die veel moeten lijden, die gemarteld worden. We bidden voor nabestaanden van hen die gedood zijn. Heere, ontferm u. En wij weten dat niet de Herodesen van vroeger en van nu zullen overwinnen. Maar de overwinning ligt bij u. Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Voordat we gaan zingen is er een collecte die is bestemd voor het jeugdwerk. En als je nou op twee doelen gerekend had, dan geef je maar het dubbele geld aan één doel. Dat is helemaal geen probleem. En we zingen daarna staande als samenzang Psalm 42, de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Dus weer opnieuw vertrouwen op God. En zoek in de lof van de hoogste God uw lust.
daarheen in vrede, hef uw en hef jouw hart omhoog naar God. Dat betekent, denk dus in je hart aan God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.